Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Op de nacht van 12 op 13 juni begon Israël een groot offensief tegen de oude vijand Iran. Wat zit er achter deze militaire acties? Waarom nu? Hierover ga ik in gesprek met redacteur, of maar ik moet zeggen chef buitenland, Matthijs van Schie. Hoi Matthijs.
Hoi.
Laten we even teruggaan naar vrijdag. Israël is daar een grote aanval begonnen. Hoe zag je eruit en wat is er precies geraakt?
In eerste instantie zijn het een aantal nucleaire faciliteiten geweest waar Iran bezig was uranium te verrijken. Wat volgens Israël, maar ook de atoomwaakhond IAEA, zeer waarschijnlijk werd gebruikt om atoomwapens te ontwikkelen. Er zijn een aantal locaties vanuit de lucht gebombardeerd. In Natanz is de meeste schade waarschijnlijk aangericht. Ze hebben er nog een paar die soms moeilijker te bereiken zijn, omdat ze heel diep ondergrond zitten. Maar Natanz is de voornaamste die ze die ochtend hebben geraakt. Verder hebben ze een behoorlijk aantal hoge leiders van de revolutionaire garde van Iran geraakt. Eigenlijk het elitekorps. Dat nog een stuk belangrijker is voor het land dan het reguliere leger.
Dat waren gerichte aanvallen op de garde?
Ja, dat waren gerichte aanvallen inderdaad. En daarvan hebben ze eigenlijk de belangrijkste commandanten hebben ze geliquideerd. Daarnaast hebben ze er ook nog een paar van het gewone leger geliquideerd. Echt de top gaat er dan om.
Mm-hmm.
En ook een aantal atoomwetenschappers die betrokken waren bij de ontwikkeling van dat nucleaire programma. Dus ze hebben eigenlijk op drie zeg maar grote groepen top-Iraniërs hebben ze weten te treffen. En verder is er ook nog, dat is ook nog wel het vermelden waard, dat waren echt heel bijzondere details die in de loop van die vrijdag verschenen. Dat Israël hier jarenlang aan heeft gewerkt, nog wel langer dan aan bijvoorbeeld die pieperactie in Libanon. Ze hebben via de Mossad hebben ze een soort dronefabriek naar binnen weten te krijgen in Iran. Dus op het moment dat deze aanval op punt stond van beginnen, stegen er allemaal drones op in Iran zelf. En die hebben bijvoorbeeld de luchtverdedigingssystemen en ook raketlanceerinstallaties vernietigd. Dus het doet een beetje denken aan die actie van Oekraïne een paar weken geleden, die ook drones naar binnen hadden.
Mooie beelden van ook.
Precies, ja, dit is misschien nog indrukwekkender gezien Iran natuurlijk nog veel verder van Israël weg ligt. En heeft de Mossad heeft dus zo'n kunstje weten te flikken. En dat was dus ook de reden dat Israël zoveel schade heeft kunnen aanrichten in Iran. Omdat dus die luchtverdediging voor een groot deel onklaar was gemaakt.
Inmiddels worden er redelijk wat drones en raketten uitgewisseld. Want Iran heeft namelijk zelf ook al gereageerd met een offensief.
Ja, op vrijdag zo rond het middaguur iets eerder reageerden ze met een zwerm van ongeveer 100 drones. Nou, die konden allemaal redelijk makkelijk uit de lucht worden gehaald. Maar later op de dag, in de avond, begon dat vrijdagavond en is eigenlijk de afgelopen dagen telkens doorgegaan, hebben ze denk ik zo'n 400 ballistische raketten afgeschoten. Ja, dat is toch wel aanzienlijk zwaarder geschut dan die drones. En die hebben ook best wel wat schade gemaakt in Israël. We weten natuurlijk dat ze een ontzettend geavanceerd luchtafweersysteem hebben. Dat wordt vaak allemaal Iron Dome genoemd, maar juist voor dit soort raketten gaat het niet zozeer om de Iron Dome, maar om systemen als Arrow en Sling, David Sling. Het zijn allemaal technische namen. Die kun je allemaal online wel vinden. Op onze website hebben we ook een verhaal waar die soorten staan uitgelegd. Hoe dan ook, die luchtafweer onderschept zo'n 90-95% van de ballistische raketten. Maar omdat het er honderden zijn, komen er dus ook enkele tientallen door.
Ja.
En dat heeft tot op dit moment, spreken we elkaar maandagmiddag, zo'n 24 dodelijke slachtoffers gemaakt en een paar honderd gewonden. En zeker die dodelijke slachtoffers ging het dan veelal om mensen die niet op tijd in de schuilkelder zaten. Want in die schuilkelders zijn de meeste Israëliërs wel redelijk veilig.
Want die aanval, die tegenaanval van Iran, dat waren dan raketten die waren gericht op steden. Niet zozeer strategische doelwitten.
Die zaten er soms tussen. Maar inderdaad, het grote merendeel is op wooncomplexen gekomen. En natuurlijk ook een heleboel die in open veld neerstorten. Dat is van de tactieken van dat luchtafweergeschut. Om niet nodeloos afweerraketten te gebruiken, worden dan raketten die waarschijnlijk geen doel zullen treffen. Die worden laten gaan en dan komen ze dus neer. Maar
ploffen ergens in de woestijn.
Precies, maar er zijn dus inderdaad wel wat woongebouwen en ook een paar militaire locaties getroffen. Maar het merendeel gaat inderdaad om appartementencomplexen, flats, dat soort
Oké. Okay. Voordat we helemaal naar het waarom en het grote verhaal hierachter gaan. Bij dit soort vreselijke incidenten komt natuurlijk ook altijd de internationale reactie.
Ja.
Nou, we hoeven niet heel de wereld langs te gaan, maar laten we wel even bij onszelf stoppen. Er wordt dan gekeken naar Veldkamp, want ik moet zeggen, demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Want die gaat denk ik dan over de reactie. Misschien heeft Dikschoven nog wat gezegd.
Ja, Dikschoven en Veldkamp en ook minister van Defensie Ruben Brekelmans.
Demissionair.
Ja, demissionair, excuus. ik moet het eigenlijk elke keer bij zeggen.
Moet er allemaal aan wennen. Soms schiet het erbij in.
Precies, het is nog heel vers. Nee, die drie reageerden eigenlijk. Schoof uiteraard als premier, maar dus Brekelmans als minister van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken. En ja, hun reactie verbaasde mij best wel. Omdat er werd gesproken van het betreuren van deze aanvallen. En later nuanceerde Caspar Veldkamp dat dan nog. Die zei letterlijk, ik betreur dat Israël zich genoodzaakt heeft gevoeld om over te gaan tot deze aanvallen. Nou, dat is een reactie waar je eigenlijk heel veel woorden mee spreekt, maar niet zegt. Want als jij zegt, ik betreur dat gevoel, zeg je dan dat dat gevoel terecht was of niet? Zeg je dan dat je de aanvallen betreurt of alleen de noodzaak tot die aanvallen? Nou goed, kan je alle kanten mee op?
Ware diplomaat.
Ja, ware diplomaat inderdaad. Maar er kwam best wel wat kritiek op, want heel veel media ook, die interpreteerden dat, en mijns inziens terecht, want zo interpreteerde ik het ook, als het betreuren van de aanvallen zelf.
Ja.
Terwijl binnen het kabinet en ook zeker binnen de VVD, de partij waar ook minister Ruben Brekelmans van is, zitten toch een heleboel mensen die deze aanval juist heel erg steunen. In het bijzonder Ulisse Elian, dat is de zoon van onze columnist Afshin Elian, zit in de Tweede Kamer voor de VVD en die plaatste geloof ik op X een bericht waarin die het had over de operatie Rising Lion, zoals Israël deze operatie heeft genoemd. Dat dat een heel belangrijke operatie is en dat die hopelijk een einde maakt aan dit verschrikkelijke regime waar zijn vader voor is gevlucht en dat er ook voor zorgt dat hij en zijn vader zware beveiliging nodig hebben. En ja, bij de VVD heerst toch wel het sentiment dat natuurlijk is het zorgelijk dat dit escaleert, dat het tot nieuwe aanvallen leidt, beide kanten op. Maar ja, dat het Iraanse regime geen atoomwapen mag hebben.
Ja, nu gaan we meteen naar het waarom natuurlijk. Ja. Wat die noodzaak van Israël was, dat ze zich zo voelden.
Precies, dat ze zich genoodzaakt voelden. Ja.
Het verrijken van uranium in Iran, dat is natuurlijk iets waarvan wij al helemaal terug kunnen naar, geloof ik, de Obama-kabinetten.
Ja, nog wel verder inderdaad. Maar Obama heeft toen inderdaad met een deal, heeft hij dat getracht in 2015.
Te beteugelen.
Ja, inderdaad. En dat is dan met een aantal landen, ik geloof Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland. Het idee was dan dat Iran maar tot een bepaald onschuldig niveau zou verrijken en dat in ruil daarvoor dan de financiële sancties, economische sancties werden verlicht.
Ja.
Nou heeft Trump, toen hij in 2018 net president was, in zijn eerste termijn, heeft hij gezegd dat het is een waardeloze deal. Want,
meteen verscheurd.
Precies, hij heeft hem meteen verscheurd. Hij heeft gezegd, die deal die voorkomt helemaal niet dat Iran dat uranium niet meer tot op zorgelijke niveaus kan verrijken. En bovendien, omdat die sancties worden verlicht, kunnen ze onder andere hun vele terreurproxies blijven financieren. Nou, daar hebben we het vaker over gehad. Hamas, Hezbollah, de Houthis.
Ja.
Dus Trump heeft gezegd, die deal is waardeloos, ik stap eruit. En Trump is nu in april begonnen met onderhandelen over een nieuwe deal. En Trumps inzet was heel simpel. Iran moet volledig zijn atoomprogramma ontmantelen. Het liefst met diplomatie praten. En als dat niet lukt, dan zal er ooit een aanval komen. Maar Trump leek zich toch wel te committeren in eerste instantie aan onderhandelingen. Hij zei ook de hele tijd, ik wil niet dat er een aanval komt. Die aanval komt alleen als het echt nodig is. Nou, in april heeft hij gezegd, 60 dagen heeft Iran de tijd om mijn aanbod te accepteren. Nou, die 60 dagen die verstreken dus afgelopen week. En daar kwam dus de Israëlische aanval. Nou,
die waarschijnlijk al jaren in de maak was.
Precies. En wat het wel extra eigenlijk logisch maakt dat die aanval nu kwam, is dat het Internationaal Atoomagentschap van de Verenigde Naties heeft toen vorige week een verklaring uitgebracht waarin ze zeiden, Iran is verontrustend dichtbij verrijking van uranium tot 60%. Nou, de precieze technische details, die begrijp ik niet. Als ik atoomwetenschapper was, dan had ik hier niet gezeten.
Was handig geweest.
Was handig geweest, inderdaad. Maar in ieder geval, dat is een verrijkingsniveau waarmee je binnen heel korte tijd atoomwapens kunt maken. En volgens dat atoomagentschap waren dat zeker 9 kernkoppen geweest. Nou, dat is toch wel een dermate zorgwekkend.
Wat laatste wat we nodig hebben in het Midden-Oosten.
Precies, natuurlijk. Precies. En Israël heeft toen dus die aanval uitgevoerd. En nou ja, toen werd er gespeculeerd van, oh, daar zal Trump ontzettend boos over zijn. Dat Israël zich niet heeft gehouden aan zijn wens tot diplomatie. Maar Trump, ja, dat is natuurlijk ook iemand die niet graag toegeeft als mensen niet naar hem luisteren. Die heeft gezegd, het is uitstekend. Ik heb Iran 2 maanden de tijd gegeven. Ze hebben niet geluisterd. En nu moeten ze nog maar snel, moeten ze weer aan de onderhandelingstafel komen. Voordat er niks meer van ze over is. Dat zijn stevige teksten. Ja, de vraag is, niemand kan in het hoofd van Trump kijken. Is dit nou echt een spel geweest waarbij Trump, zeg maar, de Iraniërs een klein beetje gerust heeft gesteld van, ik wil het met gesprekken oplossen, om juist ervoor te zorgen dat Netanyahu en zijn leger toe konden slaan in Iran? Of is het zo geweest dat Netanyahu volledig zijn eigen gang is gegaan los van Trump? Nou, dat weten we nu nog niet. Dat zullen we misschien later weten als mensen uit school gaan klappen. Hoe dan ook, het pad van onderhandelen, diplomatie, dat lijkt nu afgesloten. En nu zitten we dus met militaire escalatie.
Ja, want is Israël nu officieel in oorlog met Iran? Of hoe werkt zoiets?
Lastig.
Er is nu een militair conflict.
Ja, het is lastig om te zeggen wanneer oorlog precies begint. Ik weet ook niet of je dat officieel, of er een soort...
Moet de Knesset, moet het...
Of er een soort lintje doorgeknipt wordt van nu is de oorlog. Maar ja. het heeft alle schijn van een oorlog. Of ze het zelf zo officieel noemen, dat weet ik niet. Maar het zijn natuurlijk wel oorlogshandelingen. Dat mogen duidelijk zijn als je militaire leiders van de vijand bombardeert. Als je, zoals Iran doet, wooncomplexen beschiet met ballistische raketten. Nou, en ook Israël doet nu ook weer, die valt oliedepots aan. Olie is de belangrijkste bron van inkomsten voor Iran. Dus ja, al dat soort handelingen mag je denk ik wel oorlogshandelingen noemen. Maar of daarmee ook oorlog zwart op wit is begonnen, ja, dat zou ik niet weten.
Zoals we dat vroeger deden. Dat het gewoon ergens wat werd opgeschreven.
Wij verklaren jullie de oorlog. Ja. Die term heb ik nog niet zo letterlijk gehoord.
Nou, oké, dat is wel het goed om te weten. Overigens, om toch eventjes ons te verplaatsen in het perspectief van Iran. Komt ook niet geheel uit het niets dat die een verlangen hebben naar kernwapens. Zij hebben natuurlijk ook zij zien misschien existentieel gevaar van wel een kernmacht. Als Israël.
Ja, dat zeggen ze nu ook inderdaad. Jullie zeggen wel allemaal dat wij op weg zijn naar kernwapens. Maar Israël heeft al heel lang kernwapens. Dat heeft Israël zelf nooit officieel bevestigd. Maar eigenlijk iedereen weet wel dat Israël in Dimona, een stadje in de woestijn, in de Negev-woestijn, dat ze daar ook inderdaad atoomwapens hebben. Of in ieder geval faciliteiten daarvoor. Punt is natuurlijk dat er een cruciaal verschil zit, namelijk dat Iran al jaren roept. De Ayatollah zegt dat ook gewoon openlijk op zijn social media accounts, dat Israël, en de naam Israël noemt hij overigens niet, hij zegt het zionistische kankergezwel moet worden vernietigd. Dat zegt hij heel vaak. Daar is hij ook absoluut niet terughoudend in. En ja, bij Israël denken ze natuurlijk, als jij dat zo openlijk over ons zegt, dan denken we dat je dat zomaar kan menen. Dus dan gaan we geen risico nemen om af te wachten of hij het wel echt meent.
Ja.
Dan gaan we zorgen dat hij geen middelen heeft om dat te bewerkstelligen. Iran die vindt gewoon dat Israël een illegitiem land is, daar nooit had mogen worden gesticht. Nou, dat zijn er meer in de regio die dat vinden. Maar goed.
Dit is dus eigenlijk een soort preventieve aanslag geweest. De uiteindelijke...
Dat zegt Israël ook inderdaad. Van dit is preventief om ervoor te zorgen dat ze niet ons met een atoombom van de kaart kunnen vegen, zoals ze openlijk zeggen te willen doen. En Netanyahu heeft geloof ik iets gezegd als, we kunnen deze actie niet aan de volgende generatie overlaten. Want als we dit niet hadden gedaan, zou er binnenkort geen volgende generatie meer zijn. Kortom, existentieel noemen ze het.
De escalatieladder die wordt er flink beklommen.
Ja, rap tempo.
Ja, wij hebben natuurlijk al meerdere keren gesproken over Israël en Iran. Ook in deze podcast. Bijvoorbeeld toen die Hamas kopstukken in Iran werden vermoord.
Ja.
Toch is nu dan echt dat grote offensief tegen Iran is begonnen. Je hebt natuurlijk al wat verteld over toch ook de rol die Trump erin speelde. Maar is er nog iets specifieks aan dit moment? Dat zij nu over zijn gegaan naar toch eigenlijk de grootste stap die ze tot nu toe hebben genomen?
Ja, nou ja, het precies moment. Dat is, Israël zegt dus, dat heeft te maken met de signalen van hoe ver Iran was met de verrijking van uranium. Maar ik denk dat het ook wel komt, je noemde net al de Hamas-liquidaties. op de liquidaties van Hamas-leiders. En ik denk dat dit was het moment waarop het Iraanse regime misschien wel het zwakst staat sinds zijn oprichting in 1979. Al die proxies, zoals we het vaak noemen, een soort marionetten die zich rondom Israël hebben verzameld. Hamas, Hezbollah, de Houthis.
Die hebben redelijk wat klappen gehad.
Ja, die hebben heel veel klappen gehad. Met name Hezbollah is vrijwel volledig weggevaagd, onschadelijk gemaakt. En dat heeft er dan weer toe geleid dat het regime van Assad in Syrië is gevallen. Het interessante is ook, dat las ik zojuist, dat de nieuwe leider van Syrië, die al-Shara, die dus Assad eigenlijk opvolgt, die heeft het Syrische luchtruim opengesteld voor Israël om Iraanse raketten te onderscheppen. Nou, dat was natuurlijk onder Assad volstrekt ondenkbaar geweest. Assad was een bondgenoot van de Ayatollahs in Iran.
Dus Iran is in de afgelopen 2 jaar gewoon meer en meer geïsoleerd geraakt, ja, in de precies. regio.
Ja, en daarom zou Israël misschien ook hebben gedacht, Iran kan zeg maar met zijn, zeg maar, alledaagse middelen, dus die proxylegers, kunnen ze steeds minder doen tegen Israël, omdat die steeds zijn verzwakt. Dus is de kans groot, een kat in het nauw maakt rare sprongen, dat ze naar een atoomwapen zullen grijpen. Vandaar dus ook die verrijking. Nou, 1 plus 1 is 2. Dan gaan ze misschien een atoombom gebruiken en dat moeten we nu voorkomen. En dus ik denk dat je deze aanvallen op dit moment, dat je die in dat licht zou moeten zien.
Oké. Dus het Israël is het gewoon de afgelopen tijd zo succesvol geweest dat ze dachten, we kunnen nu heel hard de deksel op onze neus krijgen in de vorm van zo'n atoomaanval.
Ja.
Dus nu moeten we echt erop en erover.
Ja, ja, het is nu of nooit. Dat is een beetje het sentiment geweest achter deze aanval.
En dan toch, hè, je legt al uit dat die drie H's, Hezbollah, Hamas en de Houthis, die zijn al heel erg teruggedrongen. Maar wat kan Iran wel nog doen hiertegen? Zijn ze wel in staat om zich te verdedigen?
Beperkt. Kijk, het is natuurlijk interessant dat het feit dat zij op 1 dag, de eerste dag, dat ze echt al meer dan 10 hoogste leiders van die revolutionaire garde hebben getroffen. Dat zegt wel echt dat Iran ontzettend kwetsbaar is en dat Israël de volledige dominantie daar heeft in de lucht. Israël heeft vandaag geloof ik gezegd, hebben we volledige vrij spel in de lucht boven Iran. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus Iran heeft daar zo weinig luchtverdediging nog maar beschikbaar. En dat, ja, het enige wat ze kunnen doen is heel veel van die raketten afschieten. Nou wordt wel gezegd dat die ballistische raketten, waarmee ze dus al wel redelijk wat schade hebben gemaakt in Israël, dat nog niet de zwaarste raketten zijn die Iran heeft. Dat ze dat bewaren voor een later moment als ze echt in het nauw
gedreven
worden. Ja, precies. Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Er zijn niet een soort databases waarin je kunt zien van dit is wat Iran nog heeft liggen. Maar het is wel aannemelijk dat de raketten die nog zullen worden afgevuurd hierna, dat die zwaarder zullen zijn en dus ook meer schade en slachtoffers zullen maken. En dat is dan ook weer de reden dat Israël als een ontzettend snel al die raketlanceerinstallaties aan het onschadelijk maken is. Ze hebben misschien hele zware raketten, maar als ze geen plek meer hebben om die te lanceren, Dan kunnen ze dat ook niet doen. Dus dat is nu de tactiek van Israël. Naast dus die nucleaire faciliteiten zoveel mogelijk bombarderen, is het ook zorgen dat ze geen installaties meer hebben waarmee ze hun raketten kunnen afvuren.
En het voelt een beetje als een complete militaire ontmanteling van Iran. We hebben natuurlijk al, ik snap dat inderdaad dat je van die raketinstallaties, dat je daar vanaf wil.
Ja.
Die moet je raken. Dat zien we overigens ook. Bij Oekraïne en Rusland.
Ja.
Ik zou je misschien iets meer kunnen vertellen over die revolutionaire garde, want dat klinkt bijna Romeins. Want dat is niet het leger van Iran.
Je kunt het misschien een klein beetje vergelijken met Libanon. In Libanon heb je het reguliere Libanese leger. Mm-hmm. En die zijn dan niet verbonden zeg maar met de terreurgroep Hezbollah, maar het feitelijke echte leger, het sterke leger van Iran, dat is Hezbollah. En ik denk dat je het in Iran ook zo kan zien. Ze hebben formeel gewoon een leger zoals elk land dat heeft. Maar de revolutionaire garde is eigenlijk ook meer het echte ideologische leger. De revolutionaire garde verwijst naar de revolutie van 1979. De islamitische revolutie waarin de Ayatollahs de macht grepen. Die revolutionaire garde die is meer dan het Iraanse leger zelf. Heel erg bezig in die regio met die proxies bewapenen, militaire training geven. En daar hebben ze dan de Quds Force. Dat is een onderdeel van die revolutionaire garde. En Quds is Arabisch voor Jeruzalem. En dat is uiteindelijk het Iraanse doel van dit regime. Is om Jeruzalem nou ja, te bevrijden of te vernietigen. Het is maar een beetje welk
woord. Een leger opgericht met één doel.
Ja, het einddoel is inderdaad om Jeruzalem te bevrijden, dan wel te vrijwaren van Zionisten, zoals ze dat zelf noemen. En daarom heet dus ook die eenheid binnen de revolutionaire garde die bezig is met die proxies, die heet dus ook de Quds Force.
Oké, dan even terug naar Israël. Die gaan grondig te werk, zo lijkt het. Wat is uiteindelijk het echte einddoel van Israël? Ik bedoel, wanneer zegt Netanyahu van nou, gelukt?
Ja, goede vraag. Het is niet helemaal duidelijk. Ze zeggen zelf simpelweg, we willen de nucleaire dreiging van Iran helemaal weg hebben. Ervoor zorgen dat zij geen nucleair wapen kunnen ontwikkelen, ook niet in de verre toekomst. Dat is wel lastig.
Ambitieus.
Dat is heel ambitieus. Zeker omdat, dat is nu een beetje het hete hangijzer. Er is een ondergrondse nucleaire locatie in Fordo. Maar dat schijnt echt 60 meter onder de grond te liggen in een hele diepe bunker. En de enige manier om die bunker te kunnen treffen is met een Amerikaans wapen. Dat is een, iets met deep penetrating bunker buster of iets dergelijks.
1000 megaton.
Ja, zoiets inderdaad. En alleen Amerika heeft die. En ook de voertuigen om die te droppen, die heeft alleen Amerika. Maar ja, Trump is natuurlijk een man die niet graag oorlogen begint, zegt hij. Dus het is nu heel erg de vraag, gaat Amerika dat doen om echt die diepste nucleaire locatie te raken? Maar goed, dat is dus het openlijke doel. Ja, er wordt ook wel gesuggereerd dat Israël graag zou willen dat regime gewoon wordt vervangen, regime change. Maar zelf in het openbaar zegt Israël, dat is niet het doel, dat is aan de Iraniërs zelf. Nou weten we dat er in Iran best een aanzienlijke groep mensen is die graag veel meer vrijheid wil hebben. We hebben ook sinds 2019 behoorlijk veel best wel heftige demonstraties gehad tegen het regime. Ook met die hoofddoekprotesten. Hoe groot het aantal mensen is dat echt van het regime af wil en daar openlijk voor uitkomt, dat weet je natuurlijk niet. Het is een dictatuur en er is een grote censuur.
Ja.
Maar we hebben wel in het op de website hebben we dat binnenkort en ook in het weekblad hebben we een groot verhaal van Linda Otter. Die is eerder dit jaar naar Iran afgereisd, heeft daar allemaal mensen gesproken en leren kennen. En daar heeft ze nu voor dit verhaal heeft ze contact mee gezocht. Van hoe kijken jullie naar deze aanvallen? Nou, er zijn best een aantal mensen blij mee dat dit gebeurt. Omdat zij ook hopen dat het regime zal vallen. Tegelijk heb je ook een aantal mensen die zeggen, ja, regime change is niet altijd iets wat de situatie ten goede verandert. Dan kan het chaos worden. Er kunnen allerlei machtsvacuums ontstaan waar andere dictators of gewapende rebellen weer de macht grijpen. Dus hoewel er een sentiment is van de Iraanse oppositie in binnen, maar ook zeker in buitenland, dat dit de kans is van het regime af te komen, is nog wel even de vraag of dat ook echt zou leiden tot een vrij Iran. Want ja, in die regio is het natuurlijk niet vanzelfsprekend dat iedereen een vrije, verlichte democratie wil. En ja, Israël zegt zelf in ieder geval dat regime afzetten, dat iets is wat de Iraniërs zelf moeten doen. Maar Netanyahu roept daar wel openlijk, spoort wel openlijk die Iraanse bevolking aan om hun vrijheid op te eisen uit van die videoboodschappen waarin hij zich ook richt tot het dappere Iraanse volk wat wij bewonderen. Hij zegt dan ook het Joodse volk en het Perzische volk gaat al duizenden jaren terug. Ook bijbelverhalen, het verhaal van de Joodse koningin Esther,
ja,
die met de Perzen, dat zijn allemaal hele oude verhalen. En hij zegt onze geschiedenis, in onze geschiedenis zijn wij bondgenoten, zijn wij vrienden, alleen jullie hebben daar een vreselijk terreurregime zitten. Maar wij gunnen de Iraanse bevolking vrijheid, dat is wat hij zegt. Nou, dat kun je natuurlijk best wel interpreteren als een oproep tot regime change. Maar Israël zegt zelf dat zij dat niet zelf moeten doen, maar de Iraanse bevolking.
Ja, oké. Ik heb hier nog in mijn notities staan, hoe ziet een overwinning van Iran eruit? Maar buiten dat
kan je wel invullen, denk ik.
Ja, nou, buiten dat hij ook een beetje ver weg lijkt, is dat gewoon het van de kaart vegen van Israël.
Ja, dat is uiteindelijk wat ze willen. En daar zijn ze ook nooit geheimzinnig over geweest.
Verder die proxies, Hezbollah, Hamas en ja, trouwens, Hamas, wat heeft dat hiermee te maken?
Poeh.
Niet
ja,
veel, toch?
Op het oog niet zoveel, inderdaad. Hamas was natuurlijk, heeft eigenlijk alle ellende en chaos van de afgelopen anderhalf jaar in gang gezet op 7 oktober 2023, waarbij Iran een belangrijke financier was, belangrijke, überhaupt de reden dat Hamas kon blijven bestaan, Iraanse wapens, Iraanse training. Maar ja, Hamas, bij deze aanvallen staat Hamas eigenlijk aan de zijlijn. Dus die zijn daar niet.
Israël is gewoon eigenlijk zo lang op verschillende fronten aan het vechten, dat het soms moeilijk is om ze uit elkaar te houden.
Ja, dat is waar. Kun je wel afvragen natuurlijk hoe lang Israël het allemaal kan volhouden. Ik bedoel, de soldaten zijn natuurlijk ook best wel overbelast. En ja, ook die luchtverdediging is natuurlijk niet oneindig.
Ja.
Dus dat is natuurlijk voor Israël, is dat de grootste bron van zorg, van houden we het nog wel vol allemaal?
Onze eigen minister was misschien wat vaagjes in zijn reactie hierop. Maar in de rest van de wereld, in Duitsland, Frankrijk, uiteraard de Verenigde Staten, waren ze wat concreter, geloof ik.
Ja, ja, dat is wel interessant. Ja, Nederland roept dan natuurlijk op tot de-escalatie. Dat is altijd heel makkelijk. Van, wie wil er nou wel escalatie als het niet hoeft? Maar legt heel erg de nadruk op dat ze het betreuren. Terwijl Duitsland en Frankrijk is met de Gaza-oorlog ook niet bepaald zeg maar vrienden met Israël. Maar Duitsland en Frankrijk die benadrukken dat dat zij grote zorgen hebben over Irans nucleaire programma en dat ze in dat licht Israëls zelfverdedigende aanvallen begrijpen.
Het wordt ook echt al zelfverdedigend gezien.
Ja.
Dus dat preventieve
precies
frame, zoals Israël het neerzet, dat wordt erkend.
Ja, zeker wel. Ja. En het is zelfs zo, dat heeft Duitse bondskanselier Friedrich Merz vrijdag gezegd, dus dat Netanyahu hem vooraf heeft ingelicht over deze aanval. Nou, dat is best bijzonder natuurlijk, want Amerika werd ingelicht. Ja, dat hadden we denk ik wel kunnen verwachten. Ja, Amerika en Israël zijn heel close.
Mm.
Maar dat hij dus ook de Duitse bondskanselier heeft ingelicht, ja, dat is best wel bijzonder. En dat maakt natuurlijk ook dat Nederland zo vaag of zelfs een beetje afkeurend reageert, maakt dat wel extra vreemd als de grote Europese landen wel er begrip voor tonen.
We gaan het uiteraard dit voor de komende tijd volgen. En toch is dit een dreiging, zoals die tussen die landen is, die zich ook nog naar het westen of naar Nederland kan verplaatsen. Natuurlijk gezien wat voor effect de conflicten met Hamas hier op onze eigen samenleving heeft. Denk je dat dit net zoiets is of is dit echt iets anders?
Ja, ik denk niet dat zeg maar voor Israëliërs en Joden in Nederland en in heel Europa is de situatie al best zorgelijk. Dat komt natuurlijk vooral door Gaza. En ik denk niet dat deze oorlog er nou echt daar nou heel veel aan toe zal voegen. Je zag gisteren bij de grote demonstratie tegen de oorlog in Gaza.
De rode lijn
Den Haag,
in Den Haag.
Met heel veel, meer dan 100.000 mensen geloof ik, zag je een paar Iraanse vlaggen. Ja, dat is natuurlijk, je kunt niet zeggen dat er nou een heel groot pro-Iran sentiment daar heerst. Ik denk dat de meeste mensen niet veel weten van Iran die daar lopen. Die zien vreselijke beelden op tv en die willen daarom de straat op. Dus ik denk niet dat Iran voor de meeste van die mensen een grote rol speelt. Tegelijk is het natuurlijk wel zo dat de mensen die daadwerkelijk pro-Iran zijn, dat die op dat sentiment mee kunnen liften. Dus dat ze ook onder zo'n groep kunnen proberen, onder zo'n groep echt bezorgde demonstranten, om de sympathie voor het regime in Teheran omhoog te krijgen. Dat zie ik wel gebeuren. Maar ik denk niet dat het voor echt gewelddadigheden of spanningen zal deze situatie denk ik niet direct heel veel doen.
Nou, PR voor het Ayatollah-regime doen hier, dat Dat lijkt me nog heel moeilijk.
Ja.
Dit zal nog wel eventjes zo doorgaan, denk ik. Of niet, Matthijs?
Ja, lijkt er wel op. Kijk, niemand kan in de toekomst kijken. Maar gezien dat Iran waarschijnlijk behoorlijk nog wat raketten heeft en die ondergrondse nucleaire locaties niet zomaar geraakt zijn.
Nee,
denk ik inderdaad.
Bunkerbuster nodig.
Precies, het kan weken duren. Het kan ook nog zo zijn, al acht ik dat op korte termijn niet heel waarschijnlijk, dat Iran op een gegeven moment zegt, nou, weet je, als dit stopt, gaan we aan de onderhandelingstafel ons nucleaire programma opgeven. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Want dan hadden ze dat ook eerder al kunnen doen. Ik denk dat ze dat echt niet willen. En ik denk dat ze gewoon voorlopig door blijven vechten tot ze echt niks meer over hebben.
Oké. Nou, heel erg bedankt, Matthijs. En
graag
tot de volgende keer.
Oké. Yes. Free audio post-production. By Alphonic.com.